OVT met boeken. Het laatste woord. Boeken die geschiedenis maakten. Door Jos Palm.
Er is geen tweede boek over de democratie in Amerika als dat van Alex de Tocqueville uit 1835 en 1840, want het waren twee delen. Hij was schrijver en socioloog voordat de sociologie bestond en ging als man van adel in Amerika op zoek naar het antwoord op de vraag hoe het verder moest met de samenleving nu de tijd van koningen en adel op haar eind liep. Hij schreef zijn boek van ruim 1100 pagina's en ontdekte de hartslag van de moderne tijd. En als gast is hier journalist, historicus en toch ook wel zeker de Tocqueville vertaler en kenner Martin Sommer. Martin, welkom.
Dank je wel.
Eerst maar even dit. Jij bent bezig aan de vertaling van dat andere grote werk van de Tocqueville. Ja. Help me even, wat is dat weer eens? En hoe ver ben je?
Ja, ik doe dat samen met mijn twee zoons.
Gezellig.
We hebben een tijd in Frankrijk gewoond. Ik heb daar gewerkt als de correspondent van de Volkskrant. Zij zijn dus geheel Franstalig opgevoed. Niet door mij, maar door school daar. En dat andere meesterwerk van Tocqueville heeft hij helemaal aan het eind van zijn leven geschreven. Dat is het Ancien Régime en de Revolutie. Dus dat is meer een geschiedenisboek. Maar de vraag is eigenlijk de wezenlijk dezelfde die hier aan de orde komt. Dat boek gaat over hoe kan zo'n dramatisch feit als die Franse Revolutie gebeuren in de geschiedenis. In dit boek, Democratie in Amerika, gaat het over wat is de goede democratie en wat is de slechte democratie. Ja. De slechte democratie is natuurlijk de Franse democratie en dat was de uitkomst van de Franse Revolutie.
Ja, want we zijn natuurlijk geneigd heel gauw te denken als je die titel hoort over de democratie in Amerika. Dat boek gaat uitsluitend over Amerika. Het gaat ook over Amerika,
zeker.
Maar eigenlijk gaat het ook over veel meer. Precies over de vraag wanneer deugt een democratie, wanneer niet. En wat is er voor nodig om een democratie te laten deugen. En wat is eigenlijk een democratie? En als jij in zijn woorden moet samenvatten, wat is de kern van de democratie die hij in Amerika tegenkomt? Want hij gaat op reis, hij gaat er ook letterlijk kijken.
Ja, de kern van democratie in de opvatting van Tocqueville is gelijkheid. En democratie in zijn idee is breder dan hoe wij er tegenaan kijken. Wij hebben het over een bestuursstelsel waarbij de burgers inspraak hebben, waarbij de scheiding van machten is en dat soort zaken. Maar hij heeft het veel meer over een type samenleving. Dus hij heeft het over een democratische mentaliteit. Ja. En dat is een mentaliteit van gelijkheid.
Laten we even luisteren naar, want we hebben een aantal fragmenten laten inlezen waarin je kunt proeven hoe dat boek eigenlijk klinkt, hoe de auteur schrijft. Laten we even luisteren naar wat hij eigenlijk op de eerste bladzijde zegt over Amerika.
Van al het nieuwe dat tijdens mijn verblijf in de Verenigde Staten mijn aandacht heeft getrokken, heeft niets mij sterker getroffen dan de standsgelijkheid. Zo zag ik, naarmate ik de Amerikaanse samenleving meer bestudeerde, in die standsgelijkheid steeds meer het oerfeit waarvan elk bijzonder feit afgeleid leek te zijn. En kwam ik het voortdurend tegen als het middelpunt waar al mijn waarnemingen op uitkwamen.
Ja, daar heb je het al. Hè? Je hebt het al een paar keer gezegd. Hij zegt zelfs de standsgelijkheid. Mm-hmm. Dat was, denk ik, voor die tijd, want we praten hier over wat is het, begin 19e eeuw.
1830, 1835.
Een revolutionair inzicht dat de gelijkheid eigenlijk de motor van de moderne geschiedenis is. En was dat een revolutionair inzicht?
Ik denk eerlijk gezegd dat dat niet een revolutionair inzicht was. Want het was in die tijd mode, als je dat zo mag zeggen, om in het Frans heette het de histoire universelle, hè? Dus de universele geschiedenis. Zijn leermeester aan de universiteit in Parijs was Guizot. Dat was een beroemde liberaal.
Historicus ook, geloof ik.
Historicus, liberaal. Ook een belangrijk politicus. En daar heeft hij eigenlijk dat idee van overgenomen dat de gelijkheid eigenlijk al in de middeleeuwen een klein beetje begint en langzaam doorgaat, steeds belangrijker wordt en dan zijn culminatie vindt in die Franse Revolutie. Maar hij was natuurlijk niet de enige, want eigenlijk al die grote 19e-eeuwse denkers, die hadden het over de aanstormende gelijkheid. Ik noem alleen maar Marx. En het gaat steeds eigenlijk in het grote 19e eeuwse debat over, waar hij het dus ook over heeft, de dramatische kanteling van die oude aristocratische samenleving, die standensamenleving, waar mensen geweldig van elkaar verschilden, naar een samenleving waar iedereen gelijk was.
Ja. De grap is natuurlijk dat hij zelf van adel was. Dus dat is nogal een acceptatie van de harde werkelijkheid als je dan zegt gelijkheid is de motor.
Ja, ik vind dat zelf het briljante van Tocqueville, dat hij dus in staat was om zijn eigen achtergrond en geschiedenis te overstijgen. Even drie zinnen over zijn achtergrond. Zijn familie was echt de oude adel in Frankrijk. Er is nog een plaatsje Tocqueville bij Cherbourg in Normandië. Ik ben daar ook als een brave pelgrim naartoe gegaan en heb onder de poort gestaan.
En is daar nog iets wat aan hem herinnert? Ook,
ja, ja, zeker. Er is een château Tocqueville. Ik mocht er niet in. Maar in de cour was ook nog een standbeeld van Alexis als baas van dat kasteel.
En daar heeft de familie ook daadwerkelijk ooit gewoond?
Ja, zeker. Juist. Die hebben daar eeuwenlang gewoond.
Akkoord.
En die familie was, je kunt bijna wel zeggen, gebrandmerkt, getraumatiseerd door de Franse Revolutie. Zijn grootvader van moederskant was de advocaat van de laatste koning, Lodewijk XVI, voordat hij op het schavot zijn hoofd werd afgehakt in 1793.
Dus dat die advocaat was, heeft niet geholpen?
Heeft niet geholpen. Juist. Hij is zelf ook op het schavot om het leven gekomen. Zijn ouders zijn tijdens de revolutie in de periode die de terreur heette, nou, het woord zegt het al, hebben gevangen gezeten. Zijn vader, het verhaal gaat, werd in één nacht grijs daar. En zijn moeder is eigenlijk haar hele leven depressief gebleven daarover. En dus zijn levensopdracht als denker was eigenlijk om, die had hij zichzelf gesteld om wat er uit die Franse Revolutie was gekomen, om dat in goede paden te leiden. Dus om te voorkomen dat er nog een keer zo'n soort terreur, en wat hij daarna dus de tirannie noemde, hè, dus de uitkomst van de slechte democratie, om dat te voorkomen.
Ja. En dan gaat hij kijken in Amerika om te bestuderen of hij daar de grondslagen kan vinden van, laten we hem even zeggen voor het gemak, ook al hebben we net verkiezingen en heeft iedereen de mond vol over hoe erg het allemaal is, laten we even voor het gemak zeggen, de goede democratie.
Ja. Ja.
En laten we dan even gaan luisteren nog een keer naar de Tocqueville zelf, die ergens in zijn boek beschrijft hoe die jonge Amerikaanse democratie, wat hij al democratie noemt, van de Pilgrim Fathers, mm-hmm, hoe die gestalte krijgt.
Alle nieuwe Europese kolonies bevatten de kiem van een volledige democratie. Men kan zeggen dat de emigranten bij het vertrek uit hun moederland in het algemeen geen idee van superioriteit jegens elkaar hadden. Het zijn bepaald niet de gelukkigen die in ballingschap gaan. En armoede en ongeluk zijn de beste waarborgen voor gelijkheid die onder de mensen bekend zijn. Hun samenkomst op Amerikaanse bodem vertoonde van meet af aan het unieke verschijnsel van een samenleving waarin men geen edellieden, geen gemeen volk en als het ware geen armen en rijken aantrof. Te midden van hen bevond zich verhoudingsgewijs een grotere groep verlichten dan in om het even welke Europese natie in onze tijd.
Ja, ik meen hier twee belangrijke dingen te horen. A, je hebt gelijkwaardigen nodig van enig niveau. Mm-hmm. En je hebt een geestelijke elite nodig die niet heel ver afstaat van iedereen, maar die wel wat verder kan kijken.
Ja, dat laatste heb ik er niet in gehoord.
Nou, vertel.
We hadden het net over het onderscheid tussen een goede en een slechte democratie. Die slechte democratie komen we zo al op. Maar zijn criterium voor de goede democratie, ik heb eigenlijk het idee dat hij in zijn hoofd had een soort, je noemde zelf al de Pilgrim Fathers. Dus dat was een groep protestanten. En dat hij in zijn hoofd had het equivalent van een soort kerkbestuur. En voor...
Ja, dat moeten we even uitleggen, want veel mensen kunnen het woord protestanten en kerkbestuur en democratie niet zomaar aan elkaar koppelen. Dus je moet even uitleggen wat hij dan...
Nou ja, je hebt de lidmaten van de kerk. En de lidmaten van de kerk die kiezen met z'n allen een kerkbestuur. Maar het belangrijke is dat zij in een soort gezamenlijkheid actief zijn om zichzelf te besturen. Daar gaat het om.
Dat is de kern.
En ja. het belangrijke van zijn soort democratie is wat wij tegenwoordig het middenveld zouden noemen. Dus je hebt aan de ene kant de bevolking, aan de andere kant heb je de staat, de overheid, heel ver weg. Maar wat hij zag in Amerika was een soort permanente zelforganisatie van de mensen in kleine groepjes die telkens zelf hun eigen bestuurtjes kozen en zelf zich aan het zelfbesturen zetten. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste criterium. En dat miste hij ook heel erg in Frankrijk.
Ja, die zichzelf organiserende tussenlaag die ook vertaald is in de organisatie van de overheid. Dat is het geheim.
Zo is het.
En dat is eigenlijk wat hij dan mist in zijn Frankrijk. Maar wat maakt dan dat hij dus tegelijkertijd stelt, goed, dat is de goede democratie. Mm-hmm. Maar je hebt ook een gevaar aan de democratie, concludeert hij in zijn boek. Namelijk dat er een soort dictatuur van de meerderheid ontstaat.
Ja.
Waar komt dat dan vandaan? Hoe kan die democratie in zijn manier van denken omslaan? Hoe?
Nou, dan moet je weer terug naar Frankrijk. Wat er gebeurde tijdens de revolutie is dat eigenlijk dat hele middenveld of middenkader, hoe je het ook wil noemen, in één klap werd weggeslagen. Dat was de grote daad van 1789. Wat was dat middenveld, middenkader? Dat was natuurlijk eigenlijk ook tussen aanhalingstekens de geheime agenda van Tocqueville zelf. Dat was de oude adel. De oude adel deed het bestuur. En dat was de geestelijkheid. De geestelijkheid werd vernietigd, de adel werd vernietigd. Wat bleef er over? Aan de ene kant één grote massa, hè, zoals hij het beschrijft, van individuen. Het gewone volk. En daarboven, wat blijft er over? Een staat die zijn hand uitstrekte naar dat volk. Ja, en maar het volk eigenlijk al heel snel onderdrukte. En die staat kon ook de vorm krijgen van een tiran. Dat werd later Napoleon.
Dat is ook precies de reden waarom ik net zei. Misschien bedoelt hij ergens toch wel dat er ook een soort onder de gelijke een kleine geestelijke elite moet zijn om te voorkomen dat de mensen, laten we zeggen, overgeleverd kunnen worden aan tirannen. Want als je een kleine geestelijke elite hebt die wel dicht bij het volk staat, dan kunnen mensen zichzelf als het ware ook verdedigen.
Maar daar heb je gelijk in. Maar het allerbelangrijkste is, en zo beschouwt hij ook het begrip vrijheid. Hè? Wij hebben een soort misschien een geperverteerd idee van vrijheid. Dan mag je doen wat je zelf wil. Bij hem is vrijheid dat beslist niet. Bij hem is vrijheid het bewustzijn van je burgerplicht. Dus iedereen moet meedoen. Hè? Dan is er wel dat kerkbestuur of een elite. Maar dat neemt niet weg dat ook de mensen aan de onderkant de verplichting op zich hebben genomen om zichzelf te scholen, om mee te doen en om te leren hoe je over je eigen lot kunt beschikken.
Er is één zinnetje wat regelmatig bij hem terugkomt, waar ik niet helemaal uitkom. Ik ben benieuwd of jij dat kunt verklaren. Dat hij zegt, de samenleving stelt de gelijkheid in wezen boven de vrijheid.
Ja.
Hoe moeten we dat nou begrijpen? Wat bedoelt hij daar eigenlijk mee?
Ik denk dat hij daarmee bedoelt, en ook dat ziet hij historisch in die Franse revolutie. In de gelijkheid vinden mensen hun welvaart en hun comfort. En zij stellen hun welvaart en hun comfort boven de maatschappelijke plicht die de vrijheid voor hen betekent. Dus wat je zag in de Franse Revolutie en ook na de Franse Revolutie, dat de mensen heel tevreden waren, bijvoorbeeld met iemand die jij al een tiran zag, Napoleon, zolang ze maar hun natje en hun droogje hadden. Ja, en voor hem was dat een verschrikkelijk gezicht, omdat hij helemaal in dat idee zat van wat zijn de voorwaarden waarop de mensen zichzelf kunnen organiseren. Ja. Maar daar hadden ze helemaal geen zin in.
Nou, laten we nog even luisteren naar nog een fragment waarin de Tocqueville uitlegt wat het risico is hoe een democratie om kan slaan in een dictatuur en hoe dan de overheid werkt.
Boven de mensen verheft zich een immense en beschermende macht. Ze zou lijken op de vaderlijke macht, indien ze als doel had de mensen voor te bereiden op de volwassenheid. Maar ze willen hen, in tegendeel, slechts onherroepelijk vasthouden in de kinderlijke leeftijd. Ze hecht eraan dat burgers zich vermaken, mits ze aan niets anders denken dan zich te vermaken. Na zo elk individu naar zijn wens te hebben gekneed, strekt de soeverein zijn handen uit naar de samenleving. Hij tyranniseert niet, hij hindert, toomt in, verzwakt, smoort en reduceert tenslotte elke natie tot een kudde timide en bedrijvige dieren, waarvan de overheid de herder is.
Ja, voordat we nou hier op de inhoud ingaan, moeten we toch even stilstaan bij wat een schrijver dit eigenlijk ook
Zeker.
Is. Wat een zinnen, wat een pijnlijke, analytische, mooie, literaire zinnen schrijft die man.
Dit is ongeveer het beroemdste fragment uit dit boek. En dit is ook het fragment wat heel vaak wordt aangehaald. En het aardige is dat bij de laatste algemene beschouwingen in Den Haag... De mensen hebben vaak dédain voor de Haagse politiek. Maar er was een aardige discussie van wel 10 minuten over Tocqueville. Dit fragment werd aangehaald door Sybrand Buma van CDA.
Maatschappelijk midden.
Ja, maatschappelijk middenveld tegen de individualisering. Waarna bleek dat ook Geert Wilders verstand had van Tocqueville. Want Tocqueville was ook in Algerije geweest. En dat is een ander geschrift wat hij erover heeft geschreven. Maar was zeer negatief over de islam. En dat wist Geert Wilders. En vervolgens kwam nog premier Rutte. Die had ook zijn Tocqueville gelezen.
Het was Tocqueville plassen eigenlijk.
En die wist... En die
verplassen
wist,
met Tocqueville.
Ja. En nog even, want Rutte die wist dus te melden dat als in Amerika een boom over de weg valt, dan gaan mensen zelf die boom weghalen. Maar als in Europa een boom over de weg valt, Nederland, dan bellen ze de overheid.
Juist. Nou, mooi, maar laten we toch even naar de inhoud van het fragment toe gaan.
Ja.
Daar wordt een situatie geschetst waarin de overheid als een soort onzichtbare, bijna Kafkaïaanse onzichtbare dictator boven de mensen hangt. En ergens ben ik geneigd te zeggen, waar gaat dit nou over? Is dit bijvoorbeeld, gaat dit inderdaad al over, het is bijna onvermijdelijk dat we er raken, de verkiezing van Trump?
Nee, dat denk ik niet.
Waar gaat het wel over?
Ik denk dat dit gaat over, zoals Sybrand Buma dat heeft opgevat in de Tweede Kamer. Dus dit gaat over een overheid die een soort warme deken over de samenleving legt. We hebben het over de verzorgingsstaat. Is de verzorgingsstaat doorgeschoten, ja of nee? Daar kun je over van mening verschillen. Maar zo wordt het in de politiek gebruikt en ook gezien. Een overheid die moraliseert en die het denken overneemt van zijn burgers. En daar is dit de kritiek op. Dus het is meer, dit gaat over Frankrijk, dit gaat niet over Amerika.
En als je even wel stilstaat nu bij het verschijnsel Trump.
Ja.
Hoe moeten we dat dan lezen als we het zouden lezen met de ogen van de Tocqueville? Is het dan zo dat hier de gelijkheid zijn wraak neemt op de vrijheid, om het even heel abstract te zeggen.
Ja, dat wel.
En nu zeg ik het heel abstract, kun jij het dan in gewone mensentaal aan ons uitleggen?
Nou, ik moet erg denken aan het boek Bolin Alone van Putnam.
Dat moet je even uitleggen.
Ja, nou, dat is de individualisering. Dus voorheen, de Amerikanen deden dingen samen, gingen samen naar de kerk, hadden veel clubs, organisaties en dus ook de kegelclub, dat is de bowlingclub.
Juist.
En Putnam, de beroemde socioloog, heeft daar een beroemd boek over geschreven, Bowling Alone, waarin hij vaststelde dat mensen niet meer samen naar de kegelclub gaan, maar dat ze in hun eentje naar de kegelclub gaan. En dus dat ze eigenlijk steeds geïsoleerder in die Amerikaanse samenleving komen te staan. Nou, dan komen we weer terug bij Tocqueville. Want een van de dingen die vreten aan de goede democratie is wat hij individualisering noemt. Mensen kijken alleen nog maar naar zichzelf en naar een heel klein kringetje om zich heen. Dat is meestal hun gezin. En de rest interesseert ze eigenlijk niet. Dat is die gelijkheid. Hè? Als mijn natje en droogje maar in orde is.
Ja, waar Trump eigenlijk ook op hamert.
En ze willen dan vervolgens het liefst hun burgerplicht van zich gezamenlijk organiseren en gezamenlijk nadenken over hun zelfbestuur, hun lotsbeschikking. Dat laten ze het liefst over aan iemand ver weg. En zolang zij hun eigen dingen maar kunnen doen, zoekt de rest het maar uit. Nou, dat is waarschijnlijk wel iets wat hij op dit moment in Amerika zou zien.
En als je even de slag van Amerika naar Europa maakt, naar de situatie in Nederland, Frankrijk, Duitsland, ondanks alle verschillen toch allemaal. Hoe zou Trump een verschijnsel als populisme? Zou die dat, is dat, laten we zeggen, collectief beheerde individueel belang? Als je begrijpt wat ik bedoel.
Nou, ik denk dat
hoe zou hij dat benoemen?
ja, op diezelfde manier. Dus ik denk wel dat hij de overeenkomsten zou zien. Die springen natuurlijk ook enorm in het oog tussen wat hier gebeurt met Wilders of mevrouw Le Pen of de Brexit in Engeland of Trump in Amerika. Daar zie je wel steeds dezelfde patronen terugkomen. Dus burgers die op zichzelf zijn teruggeworpen. Die aan de andere kant wel last hebben van die staat, van dat fragment waar we het net, dat fragment wat je net hebt laten horen.
Die staat heeft helemaal ingepakt en omarmd.
Ze heeft ingepakt en omarmd en niet te vergeten ook moraliseert. Dus eigenlijk ook tegen ze zegt, zo moeten jullie leven. He, je ziet in die populistische opstand, zie je natuurlijk eigenlijk een opstand tegen de staat. Dat is ook wat Trump doet, hè? Opstand tegen Washington. Dat is ook wat Wilders doet, opstand tegen Den Haag, tegen het establishment.
Maar het ingewikkelde is dan opstand tegen de staat, of tegen Den Haag in dit geval, of tegen de staat, maar dan met het doel om je eigen, om er persoonlijk beter van te worden zonder te kijken naar de rest.
Ja, daar heb ik een aarzeling, hè? Want ik kan me voor een gedeelte die opstand tegen die staat wel voorstellen. Want waarom...
Maar ik bedoel even meeredenend met de Tocqueville.
Ja. Dan moet je nog even herhalen
wat ik meen op te maken uit wat jij zegt over de Tocqueville. De Tocqueville zegt, mensen ze vergeten hun burgerlijke plicht. Wat de vrijheid is, je burgerplicht doen.
Zeker.
En het gaat ze alleen om het individuele belang. Dat is het probleem als de democratie in de problemen komt. En in die zin kun je ook het populisme, zou je wellicht kunnen zien als een vorm van algemeen beheerd, welgemeend eigenbelang, waarin mensen eigenlijk zich niet zo druk maken om het algemeen belang, maar vooral om hun eigen belang. En dat zou een kritiek kunnen zijn van de Tocqueville, als ik het goed begrijp althans.
Ik denk dat je daar gelijk in hebt.
En waar moet dan de democratie van gaan genezen, als we de Tocqueville zouden volgen?
Ik denk dat hij terug zou willen naar een soort gezamenlijkheid. Hè? Je moet proberen om nieuwe verbindingen te vinden. Dat zou hij waarschijnlijk zeggen. En in die zin zou hij ook kritiek hebben op de manier waarop deze samenleving nu wordt bestuurd. Dus niet alleen van onderop zou hij zeggen, je moet proberen om nieuwe verbindingen met je medeburgers te vinden, want dat is tenslotte je burgerplicht. Maar hij zou ook kritiek hebben op van bovenaf, op de maatschappelijke elite, die te weinig zijn best heeft gedaan om aansluiting te vinden met die mensen die daaronder krioelen, die individuen die zich alleen maar om hun nauwe omgeving bekommeren. En hij zou ook zeggen, de maatschappelijke elite, daar is een belangrijke verantwoordelijkheid om de hand uit te steken naar de mensen naar beneden. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd.
Ja, en we hoeven hier niet het recept te leveren voor de oplossing. Mm-hmm. Maar het is in elk geval duidelijk dat die democratie nieuwe injecties zou behoeven in de ogen van de Tocqueville. En dat daarin als ware het vroege Amerikaanse model misschien nog eerder dan het laat 20e eeuwse Amerikaanse model een voorbeeld zou kunnen zijn.
Dat is natuurlijk onvermijdelijk, omdat hij zelf naar het vroege model keek. Maar een van de een van zijn oplossingen was altijd decentralisatie. Een van zijn belangrijkste klachten over Frankrijk en waarom het misgegaan was met Frankrijk, ook voor de revolutie al, was de enorme centralisering in Parijs en op het Hof en door die koningen. Dus hij zou zonder enige twijfel zeggen, de oplossing is decentralisatie. En dan is volgens mij in Nederland een interessante casus, omdat men nu in Den Haag gewend is om voortdurend te roepen, we moeten van alles decentraliseren. Maar als je kijkt naar hoe dat gebeurt, is daar geweldig veel op aan te merken. Want in wezen wordt nu bijvoorbeeld met de zorg en dergelijke, wordt de verantwoordelijkheid gedecentraliseerd naar de gemeente toe, maar de macht blijft in Den Haag. En ik denk dat Tocqueville daar enorm veel op aan te merken.
Wat de grap van de Tocqueville, ik geloof die ergens in het boek ook zegt, van als je een gemeentevertegenwoordiger bij ons hebt, die wordt afgevaardigd naar een hogere overheidsinstantie. En het gaat niet van boven naar beneden, maar van beneden naar boven.
Ja.
En dat is natuurlijk het geheim van de Tocqueville, dat je die democratie tot leven moet wekken van onderaf aan eigenlijk.
Ja.
En dus wat je nodig hebt is vrijwillig, actief burgerschap.
Ja.
Zonder gaat het niet.
Ja.
Als we nou tot slot zeggen, als ik jou de zin voorleg, we moeten de Tocqueville, de democratie in Amerika, ook al is die 1100 pagina's, lezen en blijven herlezen. Waarom moeten we dat doen?
Nou, we moeten het om te beginnen doen. Je hebt het zelf al gezegd bij het voorlezen van dat fragment, omdat het gewoon een schitterend proza is en je daar geweldig van geniet. Maar je kunt er echt nog steeds, en dat vind ik heel erg bijzonder, je kunt er nog steeds geweldig veel van opsteken over hoe onze democratie reilt en misschien wel voor een belangrijk deel niet zeilt. Ik denk dat hij ons nog heel veel te melden heeft over het hier en nu.
Martin Sommer, dank je wel voor je toelichting. Dit was een aflevering van Het Laatste Woord over het boek van de Tocqueville, De Democratie in Amerika. Met dank aan Anton de Goede voor het lezen van de teksten en aan Alfred Kosten en Michael van Os voor de techniek.